Welkom bij Mysterie der Dood, jullie nieuwe moordzaak-podcast. Hier zijn jullie hosts, Amber Leuns en Emily Tillian.
Hallo. Hallo! Welkom bij deel 2 van Jeffrey Dahmer.
Ja.
Ja, dus dit is deel 2. Dus 2 weken na de vorige aflevering, dus voor deel 1. Omdat ik ziek was vorige week.
Ja, dat was wel jammer, maar dat was belangrijker om jezelf
terug beter worden en dan de aflevering opnemen. Maar het is gelukt. We zijn er. We zijn er geraakt. En ik heb stress, dus wees niet te hard.
Nee, het gaat wel lukken.
Zou ik er gewoon in vliegen? Of gaan we nog misschien een kleine recap doen van de vorige keer? Dus in juli 1991 wordt Jeffrey Dahmer opgepakt voor moord. En ze hebben van alles gevonden in zijn appartement. Wat precies, dat gaan we nu vandaag te weten komen. Sommige mensen gaan al dingen weten van een serie die ze gezien hebben. Want er is een serie op Netflix uitgekomen. Rond de periode dat deze documentaire is uitgekomen. En dan zijn we zo'n beetje over zijn childhood bezig geweest. En de eerste twee victims, Stephen Hicks en Stephen Toomey. Dat waren de eerste twee slachtoffers. Ik denk dat dat zo het grotendeels was.
Ja, daar heb ik vooral voor
gehad. Dat zijn zo de twee belangrijkste dingen. Zijn childhood hebben we het een beetje over gehad. Daar ga ik niet veel over terug over zeggen. En dan de twee eerste moorden van Jeffrey Dahmer.
Nog een keer even de disclaimer. Het wordt nog heviger, heb ik gehoord al van haar.
Dat vind ik zelf toch persoonlijk. En ik vind niet snel iets heel hevig, want ik kan wel tegen wat dingen. Maar ik heb bijna geweend toen dat ik het aan het kijken was. Dus be warned, this is not for the good people, zal ik maar zeggen. Allee, voor de mensen die nergens tegen kunnen, die niet zo snel tegen...
Als je de vorige al te erg vond, dan is zeker deze niet voor jou.
Nee, dat denk ik ook niet, eerlijk gezegd.
Wij geloven jullie, jullie kunnen dat luisteren.
Zeker.
Want ik moet het ook aanhoren, dus.
Jij moet het ook aanhoren, jij hebt geen keuze, jij geen moet keuze. Het gewoon aanhoren.
Nou, we zullen beginnen.
Ja, oké. Dus... sorry als ik over mijn woorden struikel, maar ik ben heel zenuwachtig momenteel, dus ik ga mijn best doen. En over je woorden struikelen is nog wel menselijk. Dus na de eerste moord van Jeffrey Dahmer heeft hij 9 jaar lang geen moorden gepleegd gehad. Dus 9 jaar lang was hem clean, tussen aanhalingstekens. Want hij was niet clean, want hij had al iemand vermoord. Maar nadat, hiaat noemen ze dat in het Nederlands, maar na die break, zal ik maar zeggen, werd hij wakker in de Ambassador Hotel met een lijk naast zich. Daar zijn we ongeveer op geëindigd, de vorige aflevering. Toen werd hij helemaal omgedraaid in zijn hoofd, want hij wou terug christelijk worden, want hij ging naar de kerk met zijn oma, al die reuten met uit. Maar hij begon opeens te denken, misschien is er een duivel en moet ik zijn werk doen. Dat dacht hij op een gegeven moment. Hij had allemaal bizarre dingen in zijn hoofd. Begon rare dingen te kijken. Zoals films. En Return of the Jedi was er een van de Star Wars. En hij identificeerde zich met de keizer. Ik weet niet meer hoe het personage noemt in het Engels. Maar dat is een personage... die een beetje de gedachten kan beheersen, heb ik zo het gevoel. Ik heb nooit Star Wars gezien, dus ik kan het niet zeggen.
Is het toch niet Darth Vader, hè?
Nee, het is niet Darth Vader.
Je hebt het gekeken, maar ik weet het niet meer zeker.
De keizer had van die gele ogen.
Geen idee, sorry.
Ja,
nee, ik kan niet helpen.
Als jullie de serie al gezien hebben van Jeffrey Dahmer, hebben jullie misschien gezien gehad dat Evan Peters af en toe, dus de acteur die Jeffrey Dahmer speelde, gele ogen had. En Jeffrey Dahmer had letterlijk waar contactlenzen gekocht voor die gele ogen te hebben van de keizer, van het personage van Star Wars. Want dan kon hem gedachten beheersen, dacht hij zelf. Dus dat vond ik al heel creepy, dat hem dat doet. Emily is momenteel even
aan het opzoeken
wie dat de keizer is. Ja, dat is hem. Die heeft gele ogen. Als je inzoomt, gaat je het zien.
Ja, ik zie het. Maar hoe noemt hij weer?
Heel goede vraag.
Emperor Palpatine.
Ja, Empire.
Darth Sidious in Star Wars Saga.
Ja. Ze zijn niet goed met uitspraken, maar ja.
Dat is de Darth Sidious. Als ik het hoor, dan herken ik het wel. Nou ja, dus dat. Dus dat is hij.
Ja, Jeffrey Dahmer heeft daarvan zijn gele contactlenzen dat idee van overgenomen.
Dat is...
En ik heb fragmenten gezien gehad van de serie. Ik heb de serie nog niet gekeken, die ga ik nu kijken, net als deze aflevering is opgenomen. En ik heb fragmenten gezien gehad dat die echt gele contactlenzen droeg, dat personage in de serie, dus Jeffrey Dahmer. Eigenlijk zo van, waarom draagt hij dat? En nu weten we het. Dus dat was van dat personage, van Return of the Jedi. En hij wilde gewoon gedachten beheersen. Dat was Jeffrey Dahmer zijn doel. En daar hebben we de vorige aflevering ook al een beetje zo door gehad. Er had hem ook zoal gekke ideeën van mensen. Dus, ja. Hij ging met die contactlenzen soms ook op stap. Vooral 's nachts. Hij moest zichzelf zo proberen om een duivel of een kwaadaardig iemand te evenaren. Dus hetzelfde zijn ongeveer. Ik weet niet hoe dat hem moet uitleggen. Om zijn fantasieën te kunnen vervullen. Want een van zijn fantasieën is om het te doen met mensen die geen controle hebben over zichzelf. Dus hij wil alle controle hebben. Dat is Jeffrey Dahmer. Dit zegt Jeffrey Dahmer zelf. Ik ga even een quote van Jeffrey Dahmer zeggen. Mensen gaan naar een bloederige horrorfilm om een glimp op te vangen van wat ze laten zien in de films. Het enige verschil is dat ik het echt deed.
What the fuck?
Ja, dat heeft hem zelf gezegd gehad. Ja, hij heeft heel lang geen moorden gepleegd gehad, voor 9 jaar ongeveer. Toen ontmoette hij Stephen Toomey en toen was de beheersing weg. Want hij heeft een blackout gehad en hij heeft Stephen Toomey vermoord. Dus het is in de Ambassador Hotel geweest. Hij had koffers gekocht voor het lichaam te kunnen dumpen. Dat is allemaal gezegd geweest in de vorige aflevering. Op een gegeven moment kwam hij op een pad waar geen weg meer terug was. 4 jaar later leidde dat roekeloos gedrag uiteindelijk tot zijn arrestatie.
Oh my god, ja. Dat is toch echt heel raar.
Ja, je mocht het ook raar vinden, want het is ook niet normaal wat dat hem gedaan heeft. Ja, even naar juli, 22 juli, het staat hier omgekeerd, want het is Amerikaanse, die gaan eerst de maand en dan de dag. 22 juli 1991. In de nacht van juli 1991, op de 22e, maakten agenten in Milwaukee hun dagelijkse wijkronde. Zo ronde om te kijken of er niemand bestolen werd op het exacte moment dat politie voorbij komt. Of ja, dat soort dingen. Of als mensen politie nodig hadden, dat ze even konden buiven en dan de politie kwam. Ze waren dicht bij Dahmer's appartement, waar dat hij toen woonde. Verderop in de straat. En in een politieauto waren ze. Dus ze waren aan het patrouilleren. Op dat moment kwam Tracy Edwards naar buiten. Zijn man. Laat u niet misleiden dan. De naam Tracy Edwards is een man.
Okay.
Hij benaderde ze. Hij droeg alleen een boxershort en er ging een handboei aan zijn pols. Dus de agenten waren met hem aan het praten. En hij begon een bizar verhaal te vertellen van waar hij net was geweest. Over een vreemde witte gast met wie hij net contact heeft gehad. 2 keer raden wie dat die vreemde witte gast was.
De politie niet.
Nee.
Nee, Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer, of course. Dus wat Jeffrey Dahmer ook deed, is zijn slachtoffers op basis van bepaalde lichaamsbouw. Pakte hij ze er zo uit voor de lichaamsbouw. Hij hield van gespierde torsos, armen, benen. Van een sportievelijk lijf. Hij bood ze geld aan en hij zou ze dan fotograferen. Maar hij zei, je moet naar mijn appartement komen. Dat was zijn regel. Je moet naar mijn huis komen voor die foto's en dan krijg je $50. $50, mooi prijsje, maar niet mooi om dan, you know.
Nee, dat is veel te weinig.
En die avond had Tracy ook afgesproken om naar Dahmer's appartement te gaan. Tracy vertelde hoe Jeffrey zich die nacht een beetje gedroeg. Tracy had plotseling had opeens door dat hij er niet was voor te fotograferen. Hij was er voor iets ergers, eigenlijk. Toen ze in de slaapkamer aankwamen, deed Dahmer één handboei rond de pols van Tracy. Tracy was slim genoeg om zijn andere arm te verplaatsen, zodat hij niet aan elkaar hong met zijn twee polsen. Jeffrey Dahmer had de Exorcist 3 opgezet, terwijl dat Tracy met één handboei aan zijn pols vast zat.
Wat was dat? Exorcist?
De Exorcist, dat is een film.
Ah, oké. Okay.
Dat is ook een horrorfilm eigenlijk. En er is, de derde heeft hem gezien gehad, met Tracy. Er zijn blijkbaar drie films van. Ik dacht dat er maar twee waren. Maar misschien zijn er nog meer dan drie, dat weet ik niet. Maar dus hij zette de Exorcist 3 op. Dahmer begon in de film op te gaan, dus hij was niet meer bezig met de andere boei. Hij begon rare bewegingen te maken, hij wiegde heen en weer op een stoel en maakte vreemde geluiden en sprak als het ware in tongen. Wat dat precies wil zeggen, ik denk zo in een rare taal, of zo. Ja. Wacht.
Hier is Mrs. Google Emily weer.
Ja. Sommige dingen zoek ik op, maar sommige dingen...
Tongen.
Ja, praten in tongen. Ik denk dat dat wil zeggen dat je raar praat. Veronderstel ik.
Oei, dat is een video, staat hier in één
keer. Dat hebben we niet nodig.
Wanneer iemand in tong spreekt, produceert hij een reeks onbegrijpelijke klanken.
Ja, oké, dat dus. Dus rare zinnen, woorden, whatever. Tracy begon zich te gedragen alsof ze maatjes waren. Hè? Van buddy, hè, we gaan een film samen kijken en dan ga jij mij vermoorden. Maar dat dacht hij niet. Hij dacht van, we gaan proberen vriendelijk te zijn met Dahmer, zodat hij vertrouwen, ja, hij vertrouwen pakt in Tracy en dat Tracy dan kan vluchten. Hij wist dat Tracy weg moest, want hij wist dat hij anders vermoord zou worden. Daar had hem al een groot idee van, dat hij vermoord ging worden anders. Hij zei dat hij naar de wc moest op een gegeven moment. Toen hij langs Dahmer heen liep, sloeg hij hem. Hij rende naar de deur. En Tracy zelf zegt, God moest wel aan mijn zijde staan, want hij had van 8 van die sloten. En ik koos meteen het juiste. Dus God zal waarschijnlijk echt wel bij hem gestaan hebben van, je moet deze pakken. En dan doet hem die open.
Ik ben niet gelovig, maar ik geloof hem.
Ja. Ja, dat is zo heel, heel raar. Dus Tracy, ja, de politie... Hij wilde eigenlijk alleen van die boei vooral af en de rest vergeten. Dus Jeffrey Dahmer, laat hem doen, maar ik moet er niks meer van af weten. Hij zou nooit graag delen hoe dat hij aan die handboei is gekomen. En zeker nu niet, nu dat hij weet wie dat Jeffrey Dahmer echt is. Het was een ander soort handboei dan de politie gebruikte, want de politie en sleutel werkte er niet op. Dus ze zijn uiteindelijk naar het appartement gegaan. Toen Dahmer de deur opendeed, liet hij de agenten gewoon binnen. Zoals een normaal persoon. Want hij mag niet verdacht gedragen, want dan gaan mensen al meteen conclusies trekken, denk ik dan.
Ja, dat is logisch.
En de politie keek in de slaapkamer van Jeffrey Dahmer en ze vonden onder het bed een mes waarmee Dahmer Tracy had bedreigd. Dus... dat mes hebben ze gevonden. Tracy had ook genoemd dat Dahmer zei dat er een hoofd of hoofden in de koelkast lagen. De agent deed de koelkast open en zag het hoofd in de koelkast met de ogen omhoog gericht en hij gilde. Die politieagent heeft kort na de Dahmer case heeft hij ontslag aangenomen, want hij droomde er nog van. Hij kon zijn werk niet meer terug doen om wat hem daar gezien had. Die is er niet voor gemaakt geweest om dat hoofd te zien.
Oh, dat is echt erg.
Ja, dat vind ik ook. En die politieagent is er echt gewoon mee gestopt. En hij gilde als een meisje, beschreven ze het. Dus als een man, politieagent, al moet gillen als een meisje, dan moet het heel erg zijn.
Ja.
Dus Dahmer werd natuurlijk meteen in hechtenis genomen, naar het politiebureau gebracht. Toen toen andere mensen aankwamen en inspecteur Roosevelt, Harold. En toen dat een persoon Roosevelt Harold zag, de inspecteur, schudde hij zijn hoofd alleen maar en liet me weten hoe ongelofelijk het was. Het was een klein appartement, maar ontzag te veel bewijs. Allee, nee. Ontzagwekkend veel bewijs. Sorry, ik kan mijn eigen geschrift niet lezen. De locatie was verschrikkelijk. Dat zegt zo'n forensic scientist-achtig iemand. De gereedschappen in het appartement waren ijzerzagen, schroevendraaiers en ander gereedschap dat hij gebruikte om de slachtoffers in stukken te snijden. Het was duidelijk dat Dahmer sommige lichaamsdelen had verzameld van de mensen die hij had vermoord. Uitgedrogen genitaliën, dus schaamdingen. Dus
gezellig.
Ik ga het woord niet... Ja, genitaliën. Ik ga het daarbij houden. Als mensen niet weten wat het is, ik ga het u niet zeggen.
Mannelijke en vrouwelijke slacht?
Alleen het mannelijke slacht.
Oh, alleen mannen. Ah ja, oh ja, vrouwelijk niet meer.
niet meer.
Niet. Nee.
Niet, gewoon niet.
Het mannelijke slacht.
Het mannelijke slachtdeels. Menselijk haar hadden ze ook. Ze vonden plastic zakken die weefsel bevatten. Die forensic scientist-achtig iemand was in staat de menselijk hart te identificeren en andere type skeletspieren. Daarnaast werden er in de slaapkamer 3 intacte skeletten, die waren onthoofd gevonden, en 11 menselijke schedels zijn ook nog gevonden in het appartement. Toen die persoon in de slaapkamer kwam, merkte hij een groot blauw vat van plastic op. Toen hij die wou verplaatsen, schudde, hoorde hij een vloeistof klossen en voelde hij dat de inhoud zwaar was. Dus hij vroeg een eenheid gevaarlijke stoffen om te komen en om het vat te verwijderen. Voor als er geen medicaliën of andere schadelijke materialen in zaten. Lukt het nog?
Ja, ik heb geweten dat erin zit nu.
Dat ga ik je nog vertellen. Dus in de tapes vraagt Wendy, dat zijn zo attorney, denk ik dat het precies was. Dus iemand die hem probeerde te verdedigen.
Jeffrey Dahmer?
Ja.
Hoe kan je hem verdedigen?
Allee, verdedigen. Als ik iets over de rechtszaak ga vertellen, ga je weten waarom dat die mensen bij hem zaten en al die informatie verzamelden.
Oké.
Okay. Maar dat is voor zelfs, dat gaat nog even duren. Dus hij vroeg, kan je voor me beantwoorden wat het was, wat zorgde dat je ze wilde doden? De onderliggende kracht, zei hij, denk ik. Maar hij was niet zeker. Seksuele drift, een verwrongen seksuele drift eigenlijk. Gewoon een constant gevoel van leegte en niet in staat te zijn tot het vinden van iets in het leven wat me echt een gevoel van geluk, rust of voldoening gaf. Ik was altijd op zoek naar meer. Nu gaan we even terug in de tijd. In de tijd van 1991. We gaan even terug naar 17 januari 1988. Trouwens, als ik soms 2 keer een jaartal zeg en 1 keer omgedraaid, is omdat ik daar moeite mee heb met cijfers. Ik draai heel vaak cijfers om. Maar nu, 1988, 88 is gelukkig hetzelfde omgekeerd. Dus
dat maakt even uit.
Dus dit is 8 weken na de moord op Stephen Toomey. Op een nacht ging hij op stap, Jeffrey Dahmer, en ontmoette hij, denkt hij, een Indiaans persoon, dus ook een zwart persoon. Hij stond daar en hij zei dat hij op de bus stond te wachten. Voor een gay club. Dat moet ik er ook even bij zeggen natuurlijk. Wendy, want de tapes vroeg, weet je nog hoe hij heette? Dat wist Jeffrey Dahmer niet meer. In januari 1988 ging Jeffrey Dahmer, toen hij bij zijn oma nog woonde, niet vergeten, op stap. Hij ontmoette James Dexter. Ik hoop dat ik zijn naam juist uitspreek. Maar sommigen hebben moeilijke namen. Hij was 14 jaar. Jeffrey Dahmer was al een pak ouder dan 14 jaar.
Ja.
Hij stond voor een homobar, voor een gaybar, bij de bushalte. Dahmer vroeg hem om mee naar huis, naar het huis van zijn oma te gaan. James noemde zijn prijs, namelijk $50, voor seks. Hij noemde zijn prijs. Als je seks wilt hebben, $50 en we doen het. Dat is de samenvatting van het gesprek, eigenlijk. Op de tapes vraagt Wendy natuurlijk, waar was oma? Waar was je grootmoeder? Ze was boven, diep in slaap. Dus die oma was in huis. Ach. Hij vroeg aan James, hoe lang kan je blijven? Hij zei, niet tot later dan de vroege ochtend, maar het begon al bijna ochtend te worden op dat moment. Wat ging er door Jeffrey Dahmer's hoofd? Ik wilde hem gewoon houden. Dat is de beste beschrijving. Zij wilde James Dexter gewoon houden. Heel normaal zo.
Ga een relatie aan.
Daar komen we nog op terug.
Oh.
Waarom dat hij eigenlijk niet echt een relatie had met zijn slachtoffers. En dat heb ik niet opgeschreven. Maar naar aanleiding van gaat je weten waarom. Jeffrey Dahmer biedt zijn slachtoffers altijd een drankje aan met slaappillen. Zodat ze in slaap zouden vallen. Hij gebruikte 5 tot 7 pillen in een kop koffie. Misschien met soms wat alcohol erbij. Dus dat deed hij er ook nog bij. Voor de pillen extra te doen werken. Alcohol en pillen is geen goede combinatie.
Nee.
Mijn gedachten waren duidelijk niet de gedachten van een gezond persoon op dat moment. Ik had liever dat hij gewoon was blijven leven. Maar working leek de manier om hem te houden. Woorden van Jeffrey Dahmer zelf. En hij vermoordde iemand. Dus James in dit geval. En hij liet het lijk in de slaapkamer liggen. De grootmoeder werd wakker. En Jeffrey ging naar beneden. Om met haar te ontbijten. Ze kletsten een beetje. Totdat de oma naar de kerk ging. Dus terwijl die oma en Jeffrey Dahmer aan het kletsen waren, dus een beetje babbelen, lag erboven in de slaapkamer, een lijk van James Dexter. Ja. Dus de oma ging naar de kerk. Hij bewaarde het lijk van Dexter ongeveer een week in de fruitkelder van zijn oma. Als hij alleen thuis was, haalde hij het lijk naar boven en gebruikte hij het voor seks. Wat lijken, etalagepoppen en bewusteloze mensen met elkaar gemeen hebben, is dat ze geen eisen stellen. En dat is net wat Jeffrey Dahmer belangrijk vond. Dat ze niet klagen, geen eisen, dat hij kon doen wat hem wou. Dat was voor Jeffrey Dahmer het belangrijkste. Wat Carol Boyle, denk ik dat ze hem noemde, ook heeft gezegd gehad. Hij is ook een defense attorney geweest van Jeffrey Dahmer. Er is niemand die ik ooit heb gekend gehad die zo eenzaam was als Jeffrey Dahmer. Hij vroeg wel eens, Jeffrey, heb je vrienden? Nee, was het antwoord. Ooit met een man naar een film geweest? Nee, was het antwoord. Ooit naar een feestje geweest? Nee, was het antwoord. Hij had geen vrienden. Hij praatte met niemand. Hij ging nergens. Hij gaat nergens om. Hoe moet ik dat uitleggen? Buiten het bevredigen van zijn verlangens, ging van seks met een dood of bewusteloos persoon, niks anders had hij. Dat waren zijn gedachten. Hij had geen vrienden, hij had niemand. Toen dat hem jong was, had hij een vriend. Dat is een vooraflevering, alleen kameraadje. Is gezegd geweest. Die gingen zo samen fietsen en honkbal spelen en weet ik veel wat dat ze normaal deden. Dus hij had, toen dat hij jong was, een vriend. Maar dat was ook zijn enigste. Want die man zei ook, ik zag nooit iemand anders bij Jeffrey zijn. Jeffrey was een heel lonesome person. Heel alleen. Een eenling noemen ze dat. Het was echt een eenling. Hij zei ook op een gegeven moment in de tapes van, deze situatie heeft me gedwongen om anders te kijken naar hoe ik mijn leven heb geleid. En hij zag het in de tijd misschien wel, maar hij koos ervoor om het te negeren, verdringen, in te drukken, of te laten overspoelen door een dwangimpuls die hem aanspoorde. En wat ook was, Jeffrey Dahmer was intellectueel vlak erg benieuwd naar anatomie. De interesse begon daarbij op een hele jonge leeftijd. Weet je wat anatomie is?
Het is een menselijk lichaam.
Lichamen, ja. En organen en alles wat er hoort. Dan gaan we even naar 1968.
Ja.
68?
Ja.
Dat is 68. Ja, oké. Okay. Hoho, moeilijk. Hij was vaak in een schuurtje in de tuin waar hij dierenbotten verzamelde. Zijn vriend van zijn jeugdvriend en hij gingen vaak in het bos spelen. En dan vonden ze een botje van een opgegeten muisje of van een opgegeten konijntje. Of van een vogel, dat soort dingen.
Dat is interessant.
Hij bewaarde zijn bottenverzameling in dat schuurtje. Wat hij interessant vond op die leeftijd ging ook meer in de richting van amateurtaxidermie. Dat is opzetten van beesten.
Oké.
Ik heb het erbij geschreven, want ik wist zelf ook niet wat het was. En ik dacht, misschien als Emily het ook niet weet, kan ik het zeggen wat het betekent. Ja. En voor de mensen die luisteren, als jullie het niet weten, het zijn opgezette dieren. Hij raakte tijdens dat proces ook heel geïnteresseerd in de inwendige organen. Hij begon met doodgereden dieren, honden, buidelratten. Beesten die worden aangereden door een auto en die liggen aan de kant van de weg. Ja, te rotten. Hij had een fascinatie met het opensnijden van de dieren. Hij wilde de binnenkant zien. Hij vond dat heel fascinerend. In de derde klas, ik weet nu niet wat dat precies wil zeggen, welke leraar. Ik denk derde leraar zou ik veronderstellen.
Ja, voor de Belgen. Niks.
Nederlanders doen ook zo met groep zoveel en zo, maar wij Belgen doen het helemaal anders.
Ja, het is een simpeler.
Ja, maar Amerika doet het ook groep, whatever.
Ja.
Dus wij zijn eigenlijk de moeilijke mensen. Maar het is niet de eerste keer dat ik dat zeg. Moeilijke mensen. In de derde klas ontleden ze een biggetje. Toen ze klaar waren, ik denk dat ze dan de klas of zo gedaan hebben, of weet ik veel waar. Dat is niet precies gezegd geweest, maar toen ze klaar waren met het ontleden, nam hij de kop mee naar huis, verwijderde hij al het vlees en hij bewaarde de schedel een tijdje. Maar waarom, dat weet hij niet. Hij vond het interessant om het vlees ervan af te schrapen en dan een mooi plekje in zijn jeugdkamer te zetten, veronderstel ik dan.
Oké. Dat kan ook gebeuren.
Ja. Jeffrey weet ook niet of hij in staat was tot een echt besef van liefde. Zelfs toen al wisten we het niet. En nu weten we het... Allee, toen wisten we het ook nog niet. Want hij weet niet wat liefhebben is. Hij weet niet hoe dat voelt. En dan gaan we terug naar uw vraag van heeft hij... Of u zeggen van zoek een relatie. Hij kon dat niet. Hij kon niet liefhebben. Hij wist niet wat dat was.
Zo erg.
Ja. Want hij zegt ook iemand die kan liefhebben... Zo denk ik niet zulke dingen doen wat hij gedaan heeft.
Nee, waarschijnlijk niet.
Inderdaad. Dan gaan we even terug naar 1988. In 1988 werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag met een kind. Het kind was 13 jaar, denk ik. Hij zag een Eurasiatische jongen. Zo... Europees en Aziatisch. Hij zag die op straat lopen in de middag. Hij vroeg hem of hij $50 wou verdienen. En natuurlijk, welk kind wil dat nu niet $50 verdienen? Hij zei ja. Voor foto's. Ze gingen naar Jeffrey Dahmer zijn huis. Was nog altijd bij zijn oma. Hij kleedde zich grotendeels uit. Hij maakte 2 foto's van hem. 1 op het bed en 1 waarop hij stond. Jeffrey Dahmer dronk koffie met Ierse romlikeur erin. En Jeffrey Dahmer gaf het kind ook koffie. Met staartpillen erin natuurlijk. En hij dronk ervan. Hij bleef al met al hooguit een uur. Hij zei dat hij moest gaan op een gegeven moment. Hij betaalde de $50 en vertrok. Waarom liet je hem gaan? Vroeg Wendy bij de tapes. omdat ik geen mes had. Ik was niet van plan hem iets aan te doen. Ik wilde gewoon bij hem zijn en een tijdje bij hem liggen. Hij vertelde... dit is wat de victim, het jongetje, gezegd heeft. De naam is niet gezegd geweest in de documentaire, omdat ze willen, en de jongen wil dat zelf ook, dat hij anoniem blijft. Wat ik begrijp.
Ja.
Dus dit zegt de victim. Hij vertelde me dat hij graag naar de maag van mensen luisterde. Toen lag ik stil op het bed en toen leunde hij naar me toe en legde zijn oor op mijn maag. Dat is wat hij gezegd heeft. De jongen wist te ontsnappen, maar hij kon weggeraken. Zijn ouders, toen hij thuis kwam, waren verongerust, hè, waren ongerust over hem. Want hij was heel raar bezig en ze lieten hem testen in het ziekenhuis en belden de politie omdat hij gedrogeerd leek, wat ook waar was. Toen de politie zijn naar Jeffrey Dahmer gegaan, ze hebben hem opgepakt. En nu ga ik een beetje vertellen van wat Jeffrey Dahmer deed toen dat hem in hechtenis was. De eerste keer voor het seksueel wangedrag. Jeffrey Dahmer was vanaf het begin heel gesloten. Kwaad? Ook nog. Hij was kwaad. Hij moest naar een soort psycholoog gaan. En hij kwam een half uur te laat. In de hoop dat die psycholoog het zou zeggen van voert, laat het maar. Maar dat had hem niet gedaan. Hij staarde alleen met een kille, ijzige, kwade blik. Hij gaf alsnog heel informatie die heel veel licht bracht in de case van, op basis van zijn gedrag. Die persoon zijn mening was, luister goed, hij is te gevaarlijk voor de maatschappij. Hij moest gevangen gezet worden. Hij moet gevangen gezet worden. De rechter luisterde alsnog naar Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer acteerde heel ontroerd. Hij zei eens kort samengevat, oh, dit is verschrikkelijk. Het spijt me. Het gaat nooit meer gebeuren. Zijn straf was 1 jaar met vrijlating om te werken. De persoon die psycholoog had gepleit voor 6 jaar.
Was beter geweest waarschijnlijk.
Waarschijnlijk. Hij woonde toen nog bij zijn oma. Zijn we ook op een gegeven moment 2 maanden voor ik naar het reclasseringscentrum zou gaan, was de sluitingstijd bij La Cage. Dat is een club. En Wendy vroeg hem, was dat een van je vaste bars? Hij heeft hem nooit antwoord opgegeven gehad. Wat hij wel als antwoord gaf, ik begon een praatje met een zwarte man. Hij zei nooit, is dat een van je vaste bars? Dat zei hem niet. Hij zei wel, met een praatje begonnen met iemand. Hoe heette hij, vroeg zij. Tony, geloof ik. Dat is de man. Allee, dat is de naam die de man mij gaf. 1989. Ja. Tony Sears was ongeveer 23 of 24 jaar oud en hij was een model. Dus dat was een knappe man. Hij en zijn vriend, een kameraad van hem, gingen 's nachts vaak uit. Gingen naar bars en gingen rondjes doen. Soms splitten ze op en zeiden ze, daar spreken we af op het einde van onze avond. Op het einde van de avond trokken de 2 vrienden elkaar aan op de hoek, zoals altijd. Maar Tony had een andere man bij zich. Wie zou dat zijn? Ze zaten samen op de hoek en praten een beetje over de avond en zo. En Tony wou gaan ontbijten, dus ze gingen ontbijten, ze aten wat. En de vriend ging Tony afzetten bij Jeffrey Dahmer, zijn thuis. Dus wat Jeffrey Dahmer zei in de tapes, hij had een vriend, witte man bij zich, die had een auto. Dus die kon overal naartoe gebracht worden, zijn kameraad. En ze reden naar de 57th en Lincoln. Dat was een kruispunt. niet een straat. Allee, ja, wel een straat. Maar het was niet een huis. Wat, dat zegt de vriend ook. Het was gewoon een kruising. Ze stapte uit. Hij zei Tony gedag. En hij zei tegen Tony, als je een lift wilt, moet je me bellen voor zo en zo laat. Ze liepen de straat in, Jeffrey Dahmer en Tony, en hij reed weg. Dus Jeffrey Dahmer ging die avond op stap. Hij ontmoette iemand, besloot dat hij leuk leek. Natuurlijk, wat gaat er in je hoofd om toen je hem mee wilde vragen? Was je op enige manier bang dat, dat het weer zou gebeuren? Dus een moord. Zei hem, nee. Ik dacht dat het een gewone avond zou worden. Ik nam hem mee. Mijn rol is niet altijd goed als ik drink. Vooral als ik veel drink. Niet vergeten, Jeffrey Dahmer is ook een alcoholieker geweest. Dat is vorige aflevering ook een beetje besproken geweest. Daardoor is hem het leger uitgezet geweest.
Oh, ja, ja.
Dus Jeffrey Dahmer nam Tony mee naar zijn huis. Naar zijn, van zijn oma in West Allis. Waar hij toen nog woonde. Hij woonde nog altijd bij zijn oma. Ze gingen naar de slaapkamer, lagen daar een beetje. Tony begon te zeggen dat hij vroeg in de ochtend, dat het vroeg in de ochtend was en dat hij weg moest. Jeffrey Dahmer ging naar beneden, maakte een kop koffie met de pillen. Tony viel in slaap en Jeffrey Dahmer wurgde hem. Zijn grootmoeder sliep gewoon door. Die lag
maar
in hetzelfde huis te slapen.
Heeft hij het nu door dat er lijken liggen in het huis?
Nee, die had dat nooit door.
Die is nooit naar de fruitkelder of die nooit...
Nee, die vrouw was al op leeftijd. Jeffrey Dahmer ging daar wonen om die vrouw te helpen. Dus ik denk dat Jeffrey Dahmer... En niet vergeten, Jeffrey Dahmer kan manipuleren, hè. Zoals die politieagent. Toen dat hem zijn eerste victim had vermoord. Die, zijn victim lag in de kofferbak of op de achterbank. En een politieagent heeft de zakken gezien. En Jeffrey Dahmer zegt, nee, ik ben gewoon het vuilnis aan het wegzetten. En die politieagent geloofde hem. Dus Jeffrey Dahmer kan heel goed manipuleren. En dat deed hem bij zijn oma ook.
Leefde zijn oma nog toen de...
Toen het bekendgemaakt is wat hij gedaan heeft? Ja, ze leefde nog.
Ja. Dat was erg.
Zijn oma, ja, die kon het niet aan dat hij het gedaan had. Ze is daar niet aan overleden. Ze heeft geen hartaanval gehad op het moment dat ze het hoorde.
Gelukkig.
Ze heeft nog even geleefd gehad volgens mij. Ik weet nu niet hoe oud ze is geworden, want ik denk niet dat ze nog leeft. Of dan moet hij al heel oud zijn. Maar... ja, als oma. Jeffrey Dahmer zei ook, dat is een van de liefste grootouders die je kunt wensen. En ik denk dat de oma dat ook van hem zei. Want dat is zo'n lieve jongen.
Die kan niks misdoen.
Die kan niks misdoen, inderdaad.
Gaan.
Natuurlijk, Jeffrey Dahmer, als hij iemand vermoordt, besefte ook wel, die kunt je niet eeuwig houden. En hij besefte wel op een gegeven moment dat dat doordrong bij hem. Maar bij hem drong het pas door als ze dood waren. Hij zei, het voelde onbevredigend. Het was volledig zonde, zei hij. Wat ook meer als normaal is. Hij vond altijd een manier om zich van de lijken te ontdoen. Hij vond altijd iets om... de lijken gewoon te dumpen of weet ik veel wat te doen. Zeker toen dat nog met zijn oma woonde. Hij zei wel van Tony, hij had een knap gezicht. Dus ik sneed het hoofd af, stopte het in een groot wit vat dat ik vulde met aceton. Dat conserveerde het hoofd.
Gatter.
Inderdaad.
Ik wil niet weten hoe dat eruit ziet.
Nee, ik ook niet. Ik denk niemand niet.
Wel is even dammer.
Ja, de verdamme, maar dat is een uitzondering.
Ja.
Dus Wendy vroeg ook, waarom deed je het die keer? Ik probeerde gewoon variaties uit. Dat was zijn antwoord. Hij bewaarde het hoofd, dus niet alleen de schedel, echt het hoofd. En hij bewaarde opnieuw de genitaliën. Hij stopte het in een luchtdichte bak en die stopte hij in zijn kluisje bij de chocoladefabriek waar hij nog altijd werkte. Het grootste deel van die periode zat Dahmer ook in de gevangenis. Niet vergeten, hij was veroordeeld voor een jaar. En in die tussentijd dat hij vrij was, er waren een paar maanden tussen zijn straf en zijn uitspraak, heeft hij iemand vermoord. Dus het was, wat Jeffrey Dahmer dacht, het was veiliger om mijn bewijsmateriaal van mijn moord te bewaren in mijn locker waar niemand aan kan dan bij mijn oma thuis waar iemand het toevallig kan vinden. Wendy vroeg aan hem, denk je dat je van Tony hield? En Jeffrey zei daarop, ja, ik zou zeggen, als ik wist hoe het voelde, om lief te hebben. Dus hij wist echt niet wat liefhebben was. Hij hoopte dat het hoofd zou een beetje uitrogen en als levend zou ogen. Maar dat pakte het zo niet uit. Tegen de tijd was het vrij duidelijk dat het niet meer op Tony leek. Het was helemaal verschrompeld. En hè, Jeffrey Dahmer werd opgewonden van al die dingen, van dode mensen. Maar dat vond hem niet meer op. Het begon weg te slijten, zei hij. Dan gaan we heel even terug naar 1991. Toen dat de crime scene een beetje volledig was ontruimd van de menselijke lichaamsdelen en al die reutemeteut, ging Wendy, de vrouw die hem interviewde, ging naar het appartement voor het te zien. Want zij werd aangewezen. Wat er door haar hoofd ging. Hoe kan iemand hier wonen? De matras was er nog, kletsnat van het bloed. In het tapijt, bloedvlekken. Op de muur, bloedvlekken. De geur daarbinnen was een combinatie van luchtvochtigheid en bloed. Dus dat rook gewoon naar de dood, zei ze ook.
En oma...
Dit is in het appartement van Jeffrey Dahmer.
Ah, oké, niet meer bij de oma.
Waar dat grotendeels van de lichamen gevonden zijn. Dit is niet meer bij de oma, dat is 1991. Toen woonde hij op zichzelf.
Oké, ja.
Het was gewoon gruwelijk. Wendy, hij woonde denk ik op het eerste verdiep en er was een fire exit. Dus een branduitweg. En zij zijn naartoe gelopen en het kokhalzen werd natuurlijk overgeven. Ze was de enige vrouw daar en de mannen begonnen haar uit te lachen. Wat ik niet snap, want die vrouw doet normaal gezien geen crime scenes. Dat is een attorney. Die doet dat niet.
Die zijn niet gewoon. Die weet niet hoe ze moet ruiken.
Nee, die moet dat inderdaad nooit geroken hebben, vind ik. Maar ja, dat terzijde. In 1990 zitten we nu, dus 1 jaar voor zijn arrestatie ongeveer. Toen zijn straf erop zat, verhuisde hij van zijn omahuis naar een appartementje. Een privéplek waar ik gewoon iemand mee naartoe kon nemen, controleren en dan wurgen. Dat heeft hij gezegd. Hij heeft er geen verhaaltje om geschreven. Hij heeft gewoon letterlijk gezegd waarom hij het deed. Er is een persoon, Cash D, was zijn bijnaam eigenlijk, want dat is niet zijn echte naam. Allee, zoals een stage name, zal ik maar zeggen. En hij maakte foto's van Cash D na zijn dood. Hij had een Polaroid-camera. Daar maakte hij de foto's mee. Van de dode personen. In zijn appartement, toen ze het aan het ontruimen waren, hebben ze een aantal albums gevonden gehad. En het was een reeks van georganiseerde Polaroid-foto's van zijn eerdere slachtoffers. Voor, tijdens en na ontleding.
Eeuw.
Ja.
Dat wil je toch niet zien?
Nee. Maar Jeffrey Dahmer was zo gestoord dat hij daar gewoon foto's van maakte.
Gadver.
Wendy heeft ook grotendeels van die foto's gezien gehad. En ze heeft een paar keer ook in het documentaire gezegd... Ik heb momenten gehad dat ik het moeilijk vond om professioneel te blijven. Wat ik heel goed begrijp.
Ja, dat is moeilijk.
Hij schikte de lichamen in poses om de lichaamsbouw te tonen. Er waren delen van individuen die hij meer waardeerde. Zoals genitaliën bijvoorbeeld. Dat vond hij heel interessant, want ja, hij was gay. Dus, Het duurde ongeveer een uur waarin hij vooral foto's maakte. Het voelde alsof een verspilling om iemand te vernietigen die er zo goed uitzag. Dus deed hij dat maar gewoon. Even foto's maken. Maar hij moest een manier vinden om de resten te dumpen. Dus een paar dagen later, 1 of 2 dagen later, kocht hij een grote ketel van ruim 360 liter. Het was zo een horeca soepketel, eigenlijk.
Ja. En veel mensen meer woeden.
Toen kon hij koken wat er nog over was van de lichamen.
Eeuw. Hoe moet dat geroken hebben?
Ja, mensen moeten hun gezicht soms kunnen zien, want jij geeft heel weinig commentaar, maar
ik ben helemaal in shock gewoon. Ja. Ik weet nog niet wat ik moet antwoorden hierop. Dus als er een video was, dan zag je mijn kop echt koppen trekken van dat niet normaal is.
Nee, echt, ja.
Amber ziet het eigenlijk dat heel...
Ja, ik zie je gezicht de hele tijd.
Ja, dat is echt hevig. Ja, ik kan niet wel kunnen praten hierbij, om het gewoon echt een verhaal is wat hevig is.
Op het einde doen we wel even een klein bobbeltje erover. Zoals altijd.
Hopelijk.
Of, ja.
Ik ben 1:30 waarschijnlijk. Ja.
Hij loste de botten ook nog op in zuur. Hè? Hij haalde een enorm vat. En dat was dat blauw afvalvat wat in de slaapkamer stond.
Dus dat was dat zuur?
Ja. Het was een afvalvat. Hij stopte de botten erin. En dan... vroeg Wendy. Het werd een brei die vervolgens in het toilet kon worden geschept en doorgespoeld.
Onrespectvol voor die mensen gewoon.
Ja, dus wat Jeffrey Dahmer letterlijk deed, hij loste de botten op in zuur en spoelde het gewoon door de wc.
Daar kan ik niet bij komen, jong.
Ja, het is, ja. Hij hield wel de schedels. Want... ze hebben 11 schedels gevonden in zijn appartement. Hij bewaarde die in een bergkast. 1991. Er was een dove jongen. Doof. Die kon niet horen en die praatte niet. Die wilde hij ook graag houden. Dus hij gaf hem een drankje met pillen. De jongen viel in slaap. En Jeffrey Dahmer wilde zien of er een manier was om hem bij mij te houden zonder hem daadwerkelijk te vermoorden.
De verkeerde manier nog steeds, maar misschien niet vermoorden. Misschien kan hij nog ontsnappen.
Ja, maar hij ligt KO, hè? KO. Oh. Hij is gedrongeerd met pillen, hè?
Oh ja, dus hij kan niet ontsnappen.
Nee. Dan zei Jeffrey... ik heb thuis een boor. En hier zegt hij, in de tapes, en het gaat slecht klinken. Moet ik het zeggen of niet? En toen zei hij het. Ik pakte de boor terwijl hij sliep en boorde een klein gat in zijn schedel om te zien of ik ervoor kon zorgen dat hij gewoon min of meer in zombietoestand zou zijn. Het kwam met mijn eigen gedachten. In mijn hoofd dacht ik dat het misschien zou werken, omdat ik niet wilde doorgaan met mensen vermoorden en alleen naar de schedels overhouden.
What the fuck?
Hij boorde een klein gaatje in de schedel.
Gaat hij ook niet dood?
Als je niet diep genoeg gaat, niet, nee. Als je de hersenen niet raakt, gaat je niet dood. Maar wat hij vervolgens deed, hij injecteerde zoutzuur door het gat in de schedel.
Godverdamme.
De naam van het slachtoffer is Tony Hughes. Hughes overleed door de injectie. Dahmer bewaarde de schedel heel lang. Maar echt heel lang.
Je hebt geen echte woorden voor.
Nee, ik... Ja, en... We zijn bijna aan het einde van aflevering 2 van de documentaire. Dan is nog een klein deel van aflevering 3 wat ik ga vertellen. En dan gaat je nog even gechoqueerd worden door 2 dingen. Zeker en vast.
Oei.
Dus wat Jeffrey Dahmer ook nog deed, is naar de winkel gaan en kocht een grote staanvriezer. Hij en Wendy vroeg, hoe kwam je erbij dat je dat wilde doen? En met deze zin is de 2e aflevering geëindigd. Omdat ik me voorbereidde op meer.
What the fuck? Het is ook niet gezond meer.
Nee.
What the fuck?
Dat was het einde van de 2e aflevering van de documentaire. Nu gaan we door naar de 3e aflevering. Want dit is niet meer zo'n heel lang stuk. Toch niet zo lang als het vorige stuk. Sorry als ik deze naam butcher, maar het is niet een van de makkelijkste namen, moet ik toegeven. Maar ik doe mijn best. Dit is ook een van de slachtoffers van Jeffrey Dahmer. Conorak Syntesomphone? Something like that?
Sorry.
Ja, Syntesomphone. Something like that. Syntesomphone. Dus ik weet niet hoe dat ik het uit moet spreken. Het spijt me zeer. I wish that I could. Hij was, dus Conorak gaan we even noemen. We gaan zijn achternaam even niet proberen te zeggen. Was in het Singleton Winkelcentrum, waar Jeffrey Dahmer ook was op dat moment. Ze kwamen elkaar tegen. Jeffrey Dahmer bood $50 aan voor foto's. En Conorak ging met hem mee. Er waren een paar op wie hij de boor probeerde. En dat deed hij ook met hem, met Conorak.
Zoals de boor met een...
Een klein gaatje boren. Ja. En nu gaan jullie even confused zijn. Ik ga het uitleggen. Dan vraagt Garrett Ball, denk ik dat het was. Ik kon de stem niet goed plaatsen, want het is van de tapes. Op welk punt? Voor de politie kwam of erna? Even confused, maar ik ga het uitleggen.
Ja,
voor de politie kwam. Dus hij deed hetzelfde zoals hij bij de anderen deed. Maakte een gaatje en goot er zoutzuur in. Op een gegeven moment vroegen ze ook, hoe diep denk je dat je met de boor ging? Helemaal tot in de hersenen, zei hij. Dus 5 tot 7 centimeter is ongeveer. Ja. En ging je recht omlaag? Klopt. Dat was het gesprek. En wat Carol Boyle, denk ik dat hem was, ook vroeg, kwam er niets uit? Geen enkele vloeistof? Niet dat ik kon zien. En het bloedde ook niet. Hij was nogal verdwaasd en zo. Hij was niet dood. Hij praatte. Ik dacht dat ik hem misschien zo kon houden. Jeffrey Dahmer ging op een nacht bier halen, want hij was terug heel erg aan het drinken. En Conorak, ja. Ik dacht even dat ik zijn naam vergeten had geschreven. Conorak vluchtte het steegje in achter Jeffrey Dahmer's gebouw. De buurvrouw ziet hem en zij belt de politie. Want hij was naakt. Spiernaakt. Hij had niks aan. Zo naakt als hem geboren was.
Oké.
Dus ze belde de politie. De agenten komen en wilde onderzoeken wat er gaande is. Want een naakte jongen die een beetje verdwaasd was, heel raar. Terwijl het gaande was, kwam Dahmer in de straat. De agenten geloofden de vrouwen niet. Ze namen de namen niet van de vrouwen op. Ze geloofden de vrouwen gewoon niet. En wat ook nog was, het waren zwarte vrouwen.
Nee.
Dahmer greep Conorak zijn arm, zei dat het zijn boyfriend was en hij nam hem mee naar zijn appartement terug. Dahmer liet foto's zien van Conorak, want ze hadden al foto's gemaakt. En hij zei dat het zijn minnaar was, zijn lover. De agenten zeiden, We gaan die twee niet arresteren omdat ze gay zijn. Dat doen we niet.
Voor ja. De keuze.
De agenten wisten niet dat in de slaapkamer het lijk van Tony Hughes op het bed lag.
Oh. Konden ze niet gewoon even gaan kijken?
De politieagenten geloofden Jeffrey Dahmer. Nogmaals, Jeffrey Dahmer kon heel goed manipuleren. Nadat ze weg waren, injecteerde Jeffrey Dahmer meer zoutzuur in de hersenen. Conorak overleed een uur nadat de politie er was. Hij was 14 jaar oud. Jeffrey Dahmer was 27? 28? Ongeveer zoiets. Ik weet niet precies hoe oud Jeffrey Dahmer was. Misschien zelfs ouder. Misschien zelfs 29. Maar Jeffrey Dahmer was in de 20, boven de 25 denk ik zelfs. En dat jongetje was 14 jaar oud. Nu even iets chockerends. Weet je nog de aanranding met dat jongetje?
Ja.
Conrad was zijn broer.
Nee.
Ja. Dus dat jongetje, dat was aangerand door Jeffrey Dahmer. Waar Jeffrey Dahmer een jaar in het gevangen heeft gezeten. Conrad was die jongen zijn broer.
Oh, garm.
Ja. Jeffrey Dahmer vermoordde nog 4 mensen. Eerst zaten er 9 jaar tussen zijn moorden. Toen maanden, na Conrad, weken. 1 uur voordat Jeffrey Dahmer naar zijn werk moest, probeerde hij te kiezen of hij ze meteen zou wurgen, of die nacht leven zou houden. En hij koos voor het laatste. En hij miste zijn werk. En die zondag werd hij ontslagen. En dat was de dominosteen. De eerste dominosteen die de hele reeks in gang zette. En nu komen de erge momenten. Allee, ergste momenten vind ik soms zelfs. Dit zegt Jeffrey Dahmer. Toen ik hem in bad in stukken sneed, maakte ik de taak niet in 1 nacht af. Ik was te gehaast bezig om het goed te doen. En niet alleen nog het seks hebben met een lijk, maar ook het openen van de ingewendige organen en daar seks mee hebben met de ingewanden van die persoon, dat maakte hem geil, zal ik maar zeggen. Dat maakte hem opgewonden. Maar op een gegeven moment, de geur zorgde dat de buren begonnen te klagen. Cannibalisme gebeurde ook. Jeffrey Dahmer at delen van zijn slachtoffers op. Het vlezigste lijkende delen had hij op met het minste vet. Op een gegeven moment had hij iemand, hij heeft daar het hart en de lever van gehouden gehad. 25 kilo van het afgesneden vlees heeft hij gehouden en 5 kilo daarvan heeft hij opgegeten. Nu gaan we naar 1992. Jeffrey Dahmer is een jaar opgepakt ongeveer. Een half jaar ongeveer, maar het volgende jaar. Ik heb eerst iets anders opgeschreven, want toen dacht ik, wat ik nu ga zeggen, ga ik eerst zeggen. Want Jeffrey Dahmer ze waren in de case van Jeffrey Dahmer waren ze aan het zeggen of hem insane was en naar een instelling moest, of dat hem gewoon evil was en gewoon naar het gevangen moest. Hetgene was, zijn attorney wou ervoor zorgen dat hem gewoon insane werd verklaard, want dat was hij ook. Als je het hoorde, als je het zag, wat hem deed, hij was insane. En daarvoor waren zijn defense attorneys there. Om ervoor te zorgen dat hij in een instelling belandde en niet in het gevangen. Zodat hij hulp kon krijgen voor wat hij gedaan had. En dat hij kon inzien wat hij gedaan had. Maar de rechter was het niet met hun eens en zei gewoon dat hem evil was. Daarna, vlak voor Jeffrey Dahmer werd veroordeeld, zei Jeffrey Dahmer, dit was nooit een kwestie van willen vrijkomen. Eigenlijk wilde ik zelfs de dood. Ik haatte niemand. Ik wist dat ik ziek of slecht of allebei was. Nu geloof ik dat ik ziek was. Ik aanvaard de schuld voor mijn daden. Ik heb veel mensen gekwetst. Ik heb mijn moeder, vader en stiefmoeder gekwetst. Ik hou heel veel van ze. Ik hoop dat ze nu de rust vinden die ik ook zoek. Dat was Jeffrey Dahmer zijn speech voordat hij werd veroordeeld. Jeffrey Dahmer werd op 17 februari 1992 veroordeeld tot 15 keer levenslang. De hoogste straf die je kunt krijgen in de staat waar dat hij woonde.
Het is gewoon tot de dood.
Ja, dat is iets van... Levenslang is eigenlijk niet echt levenslang. Dat is iets van een 100 en zoveel jaar. Maar ja, je wordt met 100 en zoveel jaar. Dat is iets van 957 jaar dat je vastzit zonder vrijkoming. Wat logisch is.
Ja, tuurlijk.
Dan gaan we naar 1994. 2 jaar nadat Jeffrey Dahmer werd veroordeeld voor 15 keer levenslang. Jeffrey Dahmer wou gedoopt worden, want hij was een soort van christelijk. Hij is naar de kerk geweest tussen zijn twee moorden, zijn eerste twee moorden. Hij wou van het kwade af. Dat wou hij, want hij zei ook, ik wou doodstraf. Dat heeft hem gezegd gehad in zijn speech. Ik wilde dood. Dat gebeurde in 1994. Op de dag van zijn doop werd John Wayne Gacy geëxecuteerd. Dat is de killer clown, die sommige mensen gaan kennen. Die case gaan wij trouwens ook nog doen. Wanneer? Dat zien we nog wel. En wie van de twee? Want we hebben allebei schrik van clowns, dus dat komt heel goed uit.
Ik hoef die gewoon niet in de buurt te hebben. Amber heeft met schrik.
Ik heb echt een panische angst voor clowns.
Nee, ik kan er wel tegen, maar ik kon geen killer clown naar of kou bang van.
Ja, dus hè, op die dag werd die man geëxecuteerd en was er een volledige zonsverduistering. Wat voor sommige mensen heel gelovig is. Als er dan zoiets gebeurt, denken mensen het kwaad is geschied of weet ik veel wat. Ja. Nu gaan we naar 28 november 1994. De dag dat Jeffrey Dahmer is vermoord.
Wacht. Ja, sorry. Dat heb ik niet verwacht eigenlijk.
Dus Jeffrey Dahmer is op 28 november 1994 vermoord. Jeffrey Dahmer en Jesse Anderson moesten kluisjes in de sporthal poetsen. Wat ik ook nog niet gezegd heb, maar dat ga ik even zeggen. Jeffrey Dahmer werd in een suicide cell gehouden. Dus een anti-suicide cell. Zodat hij geen zelfmoord kon plegen. Hij was afgesloten van iedereen. Op een gegeven moment zegt Jeffrey Dahmer, ik kan dit niet meer aan. Ik wil in de gewone gevangenis zitten. Hij heeft zijn goesting gekregen. Maar hij had pech dat hij op hetzelfde moment als Christopher Christopher Scarver deed de klus ook op hetzelfde moment dat Jeffrey Dahmer de kluisjes moest gaan poetsen. Christopher pakte de halter uit de sportzaal en knuppelde Dahmer neer. Met dat wapen, en ik ga er eigenlijk nog iets vertellen, Jeffrey Dahmer verweerde zichzelf niet. Hij heeft zich niet verweerd, hij heeft niet zelf een wapen gepakt. Hij liet het gewoon gebeuren. Jeffrey Dahmer wou gewoon dood. Hij wou de doodstraf. Zo simpel is het. Wat jullie misschien nog weten, en wat jullie misschien niet meer weten. Jeffrey Dahmer, zijn eerste moord, Stephen Hicks, is vermoord met een halter. Met een gewicht van de gym. En Jeffrey Dahmer is zelf met een halter om het leven gebracht. The circle was around.
Holy shit.
Jeffrey Dahmer zijn eerste moord was met een halter. En Jeffrey Dahmer zelf is vermoord met een halter. Dus op het met hetzelfde wapen begonnen en met hetzelfde wapen geëindigd.
Weet jij ook hoe die moordenaar, wat heeft hij gedaan heeft? Was ook gewoon een moordenaar?
Was een moordenaar.
Misschien ook een keer die dan. Ja, dan kunnen we hier iedereen die in de Jeffrey Dahmer zaak een keer bespreken.
Dat kunnen we wel wat doen. Ook na Jeffrey Dahmer zijn dood hebben de bewoners van Oxford's Apartments, of whatever de naam was van het appartementenblok, hebben de bewoners van het gebouw waar Jeffrey Dahmer woonde laten afbreken. Het gebouw bestaat niet meer. Het is nu gewoon een grasvlakte geworden.
Goed.
Dit was het einde. Ik wil nog 17 dingen zeggen. Dit zijn de slachtoffersnamen om even, want niet elke slachtoffer is besproken geweest, maar ik wil wel even alle slachtoffers hun namen noemen, omdat die ook
respect
verdienen. Eerste moord tot de laatste moord. Stephen Hicks, Stephen Toomey, Anthony Sears, Raymond Cassidy Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Strother, Harold Lindsay, James Dextator, Edward Smith, Richard Quirico, Anthony Hughes, Matt Turner, Joseph Braithwaite, Jeremy Weinberger, Oliver Lacey en Conrad Sintesamphone. Dat waren de 17 slachtoffers van Jeffrey Dahmer.
Ja.
Ja, dat was het einde van Jeffrey Dahmer.
Ja. Dat is de eerste zaak die ik ooit gehoord heb.
Ja,
zeker. Tot nu toe. Ja, dan kun je nog niet, misschien zijn nog ergere. Maar tot nu toe zit er nog wel...
Maar Jeffrey Dahmer staat in Amerika. In Milwaukee en Wisconsin. Wisconsin is een groter deel dan Milwaukee. Staat bekend als een van de gruwelijkste seriemoordenaars, slechts cannibalen van heel Amerika. En van de hele geschiedenis van Amerika.
Ja, dat geloof ik. Ja, ik heb eigenlijk niet veel te zeggen. Want
nee.
Ik kan niet veel zeggen hierover, want dat is gewoon de ergste man ter wereld.
Ja. Hij had geen respect. En dat was omdat hij niet wist wat empathie was.
Dat had hij niet.
En daarom wouden zijn defense attorneys dat hij in een instelling kwam, zodat hij geholpen kon worden. En dat hem kon inzien wat
dat hij
gedaan had.
Dat hij echt kon voelen wat er eigenlijk gebeurd is.
Ja.
Dat hij dan meer spijt ging hebben.
Dat hij spijt ging hebben, inderdaad.
En dat was eigenlijk de hele bedoeling.
En dat was de bedoeling van de defense attorneys. Want hij heeft meteen gezegd dat hij het gedaan heeft. Dus het had geen nut om een defense attorney te hebben. Maar dat was het doel all along van de defense attorneys. Om hem insane te verklaren, zodat hij in een instelling kwam. En dat hij gewoon als gek werd verklaard. En dat hij gewoon van zijn fouten kon leren. Na verhand van tijd.
Die ging dat toch nooit vrijkomen waarschijnlijk.
Ging nooit vrijkomen, want hij zou sowieso... Ik weet nu niet hoe dat werkt, maar in een instelling kun je denk ik ook levenslang zitten.
Ja, ja. Maar dat hij tenminste kan inzien van, ik ben fout. Ik weet dat er gebeurd is, maar dit is erg. Dat hij dan wel tenminste een beetje kan voelen van, oei, ik heb echt mensen, levens weggepakt. En ja, nu kan hij helemaal nooit echt dat voelen.
Nee. En ook, we weten niet of hij ooit zou beseft hebben of wat hem gedaan heeft, omdat hij nooit in een instelling heeft gezeten gehad. Maar het gaat heel slecht klinken, maar wat mij heel interessant had gelegen geweest, is dat ze hem nu nog leefde en dat hij zelf in die documentaire praatte. Want nu hebben andere mensen voor hem gepraat gehad. Maar wat als Jeffrey Dahmer nog leefde en zelf in die documentaire zei, ik heb dit gedaan. En dan zou je zijn gezicht zien en dan zou je meteen merken van die man is gewoon insane.
Ja.
Want zoals ik heb letterlijk quotes van wat hij gezegd heeft, heb ik letterlijk voorgelezen gehad. En als je dat hoorde op de tapes, die had niks van empathie in zijn stem. Het was gewoon, oké, dit heb ik gedaan. En dat was het. Zo van, boeit mij niet.
Och,
zo klonk het. En voor de mensen die de rechtszaak willen zien van Jeffrey Dahmer, of delen van de rechtszaak, en meer willen weten van de rechtszaak, want daar ben ik heel vlot over gegaan, dan moet je naar Conversation with the Killer, de Jeffrey Dahmer tapes, gaan op Netflix. Naar de derde aflevering gaan. En dan ongeveer in de helft, ongeveer, ik weet niet meer precies, moet je gaan kijken. En dan gaat ook familieleden van de victims horen praten. Er is een vrouw, een van de zussen of ouders van een van de victims, die wou Jeffrey Dahmer aanvallen. Die zei, I'm gonna kill you. I'm gonna fucking kill you, zei ze. I'm gonna kill you for what you've done. En Jeffrey Dahmer, die bleef gewoon zitten. Die deed niks.
Ik zei, gooi dit nog gewoon een keer.
Ja, dus als je dat wilt zien en je wilt meer informatie over de rechtszaak, dan raad ik wel aan om die derde aflevering van de documentaire te kijken. Ja. Als je de hele documentaire wilt kijken, ga je gang. Maar want ik heb sommige dingen niet gezegd, maar ik heb de grootste, belangrijkste dingen heb ik gezegd gehad.
Ja, dus het verhaal tenminste begrijpt.
Inderdaad. Dus wat wij wel nog gaan doen in deze aflevering, want we de vorige aflevering niet hebben gedaan, is het domme weetje voor het een beetje
op te fleuren.
Op te fleuren, zal ik maar zeggen. Dit domme weetje wist ik niet, ook al ben ik een grote fan van de persoon in kwestie. Marilyn Monroe had 6 tenen.
Wat?
Ja, dat wist ik ook. Ik heb letterlijk, Emily kan bevestigen, daar van boven, ik heb daar een lightbox en daarboven staat een plaatje van Marilyn Monroe. Grote wat fan van haar. 16. Maar die had 6 tenen.
Oké.
Okay. Sorry, maar dat wou ik gewoon even laten weten. Ik dacht, ik wil geen weetje van bepaalde dingen. En ik dacht, 6 tenen, waarom ook niet?
Ja, graag weetje, maar graag weetje. Oké. Okay.
Dus ik hoop dat iedereen die tot hier is geraakt niet mij beschuldigt van trauma. ik hoop dat jullie het toch een beetje interessant vonden. Ja. Allee, interessant. Dat jullie nu weten wat Jeffrey Dahmer allemaal gedaan heeft. En dat jullie nu weten wie alle 17 de victims zijn.
Ja, en dan zie je op 19 februari, wat komt de aflevering vrij normaal. Ja.
Echt?
Morgen.
Ja, oh ja.
Voor ons is dat morgen.
Ja, voor ons is dat morgen. We zijn heel laat met opnemen. Ja. Spijt ons zeer.
School is een beetje...
Ook al.
Belangrijker nog.
Zeker weten. Maar, dus, ja.
Hi.
Tot morgen voor deze aflevering te posten. Maar voor jullie is het tot nu. Hè? Want jullie zijn nu aan het luisteren. Maar ik hoop dat we jullie zien bij, bij de volgende aflevering. Wat dat wordt, dat is nog een surprise. Ja. Dat zeggen we niet. Haha.
Dat is nog een surprise. Dat is altijd.
Altijd. En dat gaan we ook zo houden. Dat is altijd wel leuk om een kleine surprise te hebben. Elke eerste zondag van de maand.
Ja. En zeker gaan foto's uploaden op ons Instagram-account.
Inderdaad.
Mysterie ter dood. Inderdaad. Je vindt ons dan meteen op.
Ja.
Zeker volgen, want dit is echt belangrijk. Dan zie je ook tenminste de slachtoffers, de foto's. Niet de eigen foto's.
Wij hopen ook dat Instagram onze foto's niet gaat verwijderen. Zoals het ene keer is gebeurd met Ted Bundy.
Ja, dan maar ik heb het veranderd toen.
Je hebt het toen inderdaad veranderd. En ik denk dat mensen het gewoon hadden gedaan omdat Ted Bundy zelf een foto had. Dus we gaan kijken of we Jeffrey Dahmer een foto van gaan posten. Ik denk dat we dat best niet doen.
Oh, normaal zouden we gaan.
We gaan kijken. Als jullie een post zien met Jeffrey Dahmer zijn gezicht en als jullie ene zien zonder Jeffrey Dahmer zijn gezicht, weten jullie dat Instagram heeft gezegd, dat vinden we niet zo leuk.
Oké. Dus zeker volgen, dan ziet je ook alles een beetje wat er gebeurt. En ik zou ook de ene van de Darth Vader daar neerzetten. Ja, iedereen kan zien
iedereen
wie we bedoelen.
Iedereen weet wie dat we bedoelen. En ook, misschien later, gaan we een giveaway doen. Ooit.
Misschien.
We gaan dat nog bedenken. En we moeten wel een milestone halen, vind ik, als we een giveaway doen. Maar wat is de milestone? Dat gaan we nog bedenken.
We gaan nog zoeken.
We gaan nog goed zoeken en we laten jullie het sowieso weten wanneer dat het ooit gaat komen als er een giveaway komt.
Maar dat is een grote kans.
Zeker weten.
Dus tot de volgende keer.
Bye! Bye.